Waar gaan we weer verder? De rust is wedergekeerd.
Sven weg toch?
Ja, Sven is naar boven.
Oké.
Ja, de rust is wedergekeerd. Tijdelijk, hè? Totdat.
Het is een totdat.
Nee, het zal de maand december wel zijn. Ik zei al, ik heb er niet heel gauw last van. Als, ze is altijd wel een beetje bezig natuurlijk. En, maar dit hield mij bezig en jullie. Nou, dan wordt het toch een beetje terecht. Het is wel de bedoeling dat jullie gewoon kunnen blijven luisteren natuurlijk.
Ja,
en je hoort hem dan
weer. Dat hoor je heel goed. Op de,
en dan hoor ik altijd, dan denk ik verder, okay. Iets weer aan het doen.
En als we dan net over dingen hebben dat dit ene u niet mag ontgaan. Ja, dan...
Maar hij past er even niet bij, hebben ze buiten gezet.
Nou, laat dit ene niet onopgemerkt zijn door jullie. Ik lees hem gewoon even uit de vertaling van geschriften.
Ja.
Die we erbij hebben gepakt. Even kijken of dit zo werkt. Ik zoek nog steeds naar de meest ideale manier. Maar dat we blijven gewoon wat verschillende dingen proberen. Laat dit ene niet onopgemerkt zijn door jullie geliefden. Dat één dag bij de Heer is als 1000 jaar. En 1000 jaar als 1 dag. In mijn Statenvertaling staat er Psalm 90 vers 4 een verwijzing naar. Het verbaast me dat die van Hosea 6 vers 2 er ook niet bij staat.
Hey, ik heb de vorige keer er ook bij geschreven, Jozua 3 vers 4. Moet dat Hosea zijn dan?
Nee, want in Jozua 3 daar gaat het over de doortocht door de Jordaan. En dat was ook op de 3e dag. En dat is ook een beeld van de wedergeboorte van Israël. Wanneer het volk door de Jordaan trekt. Ja, dat zal het ook het moment zijn dat ze, net als de doop, een beeld is van dood en opstanding. Dat, dat zal de wedergeboorte betekenen van het volk. Maar daar hebben we het wel eens over gehad, dus dat, ik ga dat nu ook niet opzoeken. Jens, wil je die deur dicht doen? Ja. Ga even lekker boven zitten, Jens?
Ja.
Oké. Okay. Helemaal goed.
Goeie reis.
Ik kan nog
wel. Doei, jongen.
Doei.
Laat dit ene niet onopgemerkt zijn door jullie geliefden. Dat 1 dag bij de Heer is als 1000 jaar. En 1000 jaar als 1 dag. Nou, dat vers hebben we gehad. Vers 9. De Heer is niet traag met de belofte. Zoals sommigen het traagheid achten. Maar hij is geduldig vanwege jullie, omdat hij niet van plan is enige verloren te laten gaan, maar aan allen plaats te bieden voor bezinning. Ja, er staan wel wat andere woorden dan in de Statenvertaling inderdaad. Maar de Heer vertraagt de belofte niet. Hè? Hij is niet traag met de belofte zoals sommigen het traagheid achten. Maar hij is geduldig vanwege jullie, of vanwege ons, maar dat is volgens mij een handschriftenkwestie. In de Statenvertaling staat, hij is geduldig, langmoedig over ons. Ja, langmoedig, hè. Als je langmoedig bent, heb je een lange moed. Dat is volgens mij gewoon oud-Nederlands voor geduld. Hij is geduldig over ons, of over jullie, maakt niet zo heel veel verschil. Omdat hij niet van plan is enigen verloren te laten gaan. Niet willende dat enige verloren gaan, maar dat ze alle tot bezinning komen. Aan alle plaatsen bieden voor bezinning. Dit vers, ik heb hier ook wel eens over horen spreken, dat wordt mijn zin is altijd verkeerd uitgelegd. Kijk, als God, men zegt altijd, ja, men zegt altijd, God vertraagt de belofte niet, maar hij is geduldig over ons, niet willen dat enige verloren gaan, en daarom is de wederkomst uitgesteld. He, God wil niet dat enige verloren gaan. Maar Wij weten allemaal dat gelovigen altijd een overblijfsel zijn. Er zijn er nu, hoeveel miljard mensen op aarde? 6, 7? Nou ja, hoeveel gelovigen zouden daarvan gelovigen zijn? Dat is een minderheid, laat ik het zo zeggen. Dus hoe langer God, hoe langer de wederkomst uitgesteld wordt, dat betekent juist dat er meer mensen verloren gaan. Toch? Als hij dat 2000 jaar uitstelt, en zijn sinds die tijd miljarden en miljarden mensen geboren, en slechts een overblijfsel daarvan zijn gelovigen, dat betekent dat er juist meer mensen verloren gaan. Peter zegt hier, God is geduldig over ons of vanwege jullie, omdat hij niet wil, niet van plan is, dat enigen verloren gaan. Maar God is geduldig over Israël, in de eerste plaats, niet willende dat enigen verloren gaan. Nou, ik geloof dat ook Petrus hiervan door Paulus is onderwezen. Dan gaan we even naar Romeinen 11. Ja, dat doe ik dan maar even wel zo, voor het gemak. Anders zijn we wel heel veel aan het heen en weer springen. Romeinen 11, daar gaat het over Israël. En dan zegt Paulus, want Paulus is de schrijver, zo zeg ik dan, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden. Dat zij verre, hè, mogen het niet worden, mogen het niet gebeuren. Volstrekt niet, zegt de NBG. Maar door hun val, letterlijk staat het door hun misstap, door hun misstap is de zaligheid, de redding, naar de natie gegaan. Door hun misstap is redding naar de heidenen gegaan. Om hen tot jaloersheid te verwekken. Om Israël, dat is hen, tot jaloersheid te verwekken. Heeft Israël gestruikeld opdat zij vallen zouden? Dat zij verder. Maar in hun val is redding naar de natie gegaan. Om hen, namelijk het Joodse volk, tot jaloersheid te verwekken. En indien hun misstap, hun val zegt Statenvertaling, maar het is misstap, indien hun misstap de rijkdom is der wereld, dus de misstap van Israël betekent rijkdom voor de wereld, indien hun misstap rijkdom is voor de wereld, of de rijkdom van de wereld, en hun vermindering, dat wat zij tekortkomen, de rijkdom van de natieën, dat zij als volk niet geloofden, zich niet bekeerden, dat is die misstap is rijkdom voor de wereld, rijkdom van de wereld, en hun vermindering is de rijkdom van de natie, want daardoor ging het heil naar de natie. Zegt Paulus, hoeveel dan te meer hun volheid? Dat wat ze tekort kwamen, de vermindering, hun misstap. Ja, wat zal dan wel niet gebeuren als zij wel tot volheid, tot zich zouden bekeren als volk, als ze wel tot die volheid zouden komen? Want ik spreek tot u, heidenen, natieën, voor zoveel ik der heidenen apostel ben, voor zoveel ik apostel van de natie ben, ik maak mijn bediening heerlijk, of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken en enigen uit hem behouden mocht. Paulus' zijn bediening als apostel van de natieën, gericht op het Joodse volk, was bedoeld om enigen, dat zag hij als de heerlijkheid van zijn bediening, om enigen van hen te behouden, te redden. Want indien hun verwerping, de verwerping van Israël, van het woord, de verwerping van de Messias, indien hun verwerping de verzoening is van de wereld, wat zal de aanneming wezen anders dan leven uit de doden. Paulus brengt hier naar voren dat Israël het evangelie verwerpt, maar die misstap betekent redding van de wereld. In die tussengeschoven periode waarin God Israël terzijde heeft gesteld, en Paulus zegt ook in de toekomst zal God die draad weer oppakken met Israël, maar daartussen, op die tijdlijn, doet God een ander werk. En dat is de periode waarin Israël het evangelie verworpen heeft. En waarin Paulus de redding van de wereld predikt. De redding van de wereld verkondigt. Mocht bekendmaken van God. Waarin hun vermindering, namelijk van Israël, rijkdom voor de natie betekent. En hun verwerping, hun misstap, betekent de verzoening van de wereld. En Petrus noemt er, ja, God is langmoedig over ons. Niet willende, niet van plan zijn, dat enige verloren gaan. Maar dat is de boodschap van Paulus. Daar heeft Petrus het over. Eén dag is bij de Heer, als 1000 jaar en 1000 jaar is 1 dag. Petrus zegt, nu verwerpt Israël weliswaar de Messias. Zijn parousia, die zal komen. Maar waar blijft de belofte van hun parousia? Nou, dat duurt 2 dagen van 1000 jaar. En in die tussentijd is de Heer langmoedig over ons. En wordt de boodschap van Gods geduld gepredikt. En hij zegt ook straks, wil je daar meer over weten, moet je bij Paulus zijn. Nou, en inderdaad, in Romeinen 11... brengt Paulus dus naar voren dat de misstap van Israël redding van de wereld is, rijkdom van de natie en de verzoening van de wereld. Daar heeft Petrus het mijns inziens over als hij zegt, de Heer is niet traag met de belofte zoals sommigen dat traagheid achten, maar hij is geduldig vanwege jullie of vanwege ons, omdat hij niet van plan is enige verloren te laten gaan. Ja, en hun volheid, de aanneming van Israël in de toekomst, de aanneming van de Messias, wanneer zij tot volheid zullen komen, ja, dat zal zijn leven uit de doden, want dan zullen via Israël alle volken van de aarde gezegend worden. Dat is dus Gods geduld, waarover Paulus het ook heeft in onder andere Romeinen 11, maar dat heeft hij het over in al zijn brieven. Dat zegt Petrus straks ook nog. Maar ik zal gewoon verder lezen, dan komen we daar ook nog op. Overigens, in de Statenvertaling, daar moet ik wel even op wijzen. Daar staat, niet willende dat enige verloren gaan. Ja, nu zegt men vaak natuurlijk van ja, dat wil God wel, maar de mens wil anders. Dus er gaan wel mensen verloren. En dat is ook de uiteindelijke stand van zaken. Er zijn een aantal behouden, maar er zullen heel veel verloren gaan. Het staat hier veel sterker. God is niet van plan dat enigen verloren gaan. God is niet van plan enigen verloren te laten gaan. Dit woord boulema of boulomenos in het Grieks, dat gaat over, dat wordt vaak vertaald met Gods raad of Gods raadbesluit. Gods bedoeling, zou je het ook kunnen zeggen. In Efeze 1 staat dat God alles werkt overeenkomstig de raad van zijn wil. Efeze 1 vers 11 is dat. Daar worden dus daar worden twee woorden, één voor zijn plan. God werkt alles overeenkomstig het plan van zijn wil. Of overeenkomstig de bedoeling, de raad van zijn wil. Maar Petrus zegt hier dat God niet van plan is enige verloren te laten gaan. En aan het begin van Petrus' carrière, om het zo te noemen, zijn apostelschap in Handelingen, ja, daar predikt hij het koninkrijk en Israël. Maar intussen weet hij dat de parousia, de wederkomst van Christus, op zich zal laten wachten. En dat dat als doel heeft dat God alle wil redden. Want God is niet van plan enige verloren te laten gaan. En daarvoor heeft God een periode, een tijdspad ingelast, om het zo te zeggen, tussengeschoven van 2 dagen, van 1000 jaar. En in die tijd leven wij. En in die tijd is dat evangelie van wat Paulus mocht brengen als apostel van de natie, is daarin de boodschap. Maar daar gaat Petrus nog meer over zeggen, dus ik lees gewoon verder. Hij wil dat allen, God wil dat allen tot bekering, ja, ook zo'n woord, laat ik daar ook nog even op wijzen. Dat woord is bezinning. Metanoia, dat kennen we ook wel van metamorfose. Dat heeft met veranderen te maken en noia, dat is het denken. Dus veranderd worden, omgekeerd worden in het denken. Heeft dus niet met doen te maken, maar in de eerste plaats met het denken. Metanoia, vandaar het woord bezinning. Omdenken. Is ook zo'n woord als tegenwoordig wat populairder woord. Omdenken, anders denken, bezinnen. Maar de dag des Heren, vers 10, de dag van de Heer zal arriveren als een dief. Op die dag zullen de hemelen met een voorbij zuizend geluid voorbij gaan en de elementen zullen door hitte vergaan en zij zullen ontbonden worden en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. Ja, deze verse lees ik even door omdat ik die draad van Petrus Paulus wil vasthouden. Ik heb vers 12 en 13 heb ik net ook al even voorgelezen, dus ik lees het gewoon even door. Ik geef er weinig commentaar bij. Maar ook de lijn die Petrus hier uiteenzet. Het gaat hier over de dag des Heren. Nou, dat is, hoe zeg ik dat? Hoe kan ik dat heel kort zeggen wat de dag des Heren is? Dat is het moment wanneer de dag zal aanbreken. Voor Israël bijvoorbeeld, hè, wanneer de zon der gerechtigheid zal opgaan, dan zal de dag aanbreken. Die dag des Heren staat hier in, staat overigens in de Statenvertaling, die is ook weer net wat anders dan deze vertaling, zal komen als een dief in de nacht. Ik denk dat ze of het is een handschriftenkwestie, of de vertalers hebben het geleend uit 1 Thessalonicenzen 5, want daar staat het wel zo. Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht. En ook die dag is niet één moment van bijvoorbeeld 24 uur. Maar zoals we net al lazen, een dag duurt zomaar 1000 jaar bij God. En dus deze dag des Heren spreekt ook van de 1000 jaar. Het koninkrijk van Christus waarin hij zal regeren vanuit Jeruzalem over deze aarde. Dat is ook een dag van 1000 jaar. De dag des Heren. Nou, die dag zal komen als een dief in de nacht, met oordeel en verdrukking. En in die dag, maar dat zal aan het einde van die dag zijn, staat er dat de hemelen met een voorbij suizend geluid voorbij gaan en de elementen zullen door hitte vergaan en zij zullen ontbonden worden en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. Dus deze oude schepping, die zal ook in die dag plaats moeten maken voor een nieuwe schepping. Zal weggedaan worden. Dan zegt Petrus in vers 11, omdat dan al deze dingen ontbonden worden, hoe heilig in gedrag en eerbiedig moeten jullie dan zijn? Behoren jullie te zijn, zegt de Statenvertaling. Omdat dan al deze dingen ontbonden worden, hoe heilig in gedrag en eerbiedig zouden wij dan zijn? Of zouden zijn lezers dan zijn? Want wij zijn al een nieuwe schepping. Dus wij, we zullen weliswaar ons lichaam afleggen. Maar die oude schepping zal inderdaad helemaal weggedaan worden. Maar wij zijn nu al een nieuwe schepping in Christus. Dus die dingen zullen ontbonden worden, die zullen vergaan. Maar een nieuwe schepping, ja, die is blijvend. En wij zijn dat nu al. En te verwachten en je te haasten naar de aanwezigheid van de dag van God, om welke de hemelen die in brand staan ontbonden zullen worden en de elementen die door hitte vergaan worden weggesmolten. Nou, deze versen heb ik al doorgelezen. Dus daar laat ik het nu ook bij. Maar wij verwachten, vers 13, naar zijn toezeggingen, naar zijn beloften, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarin rechtvaardigheid woont. Dus deze oude schepping zal weggedaan worden en er zal een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, een nieuwe schepping voor in de plaats komen. Daarom, geliefden, jullie die deze dingen verwachten, beijver je vlekkeloos en zonder smet voor hem gevonden te worden in vrede. En dan komt het. En acht het geduld van onze Heer redding. Zoals ook onze geliefde broeder Paulus aan jullie schrijft naar de wijsheid die aan hem gegeven wordt. Onze geliefde broeder Paulus, daar is hij dan eindelijk. Ja. En ik vind het, als ik het lees, denk ik altijd, hij legt het wel heel dik bovenop, hè, Petrus. Onze geliefde broeder Paulus. Want als ik Galaten 2, wat we aan het begin lazen, als ik dat zo doorlees, dan denk ik van nou, dat zal hij toch ook wel vervelend hebben gevonden op dat moment, Petrus. Dat zal, dat Paulus hem in het aangezicht, in het openbaar, met waar iedereen bij aanwezig was. Ik heb hem in het aangezicht bestraft, zegt Paulus daar. En dat zal best wel hard aangekomen zijn bij Petrus, denk ik zomaar. En we lezen ook bij Petrus, onder andere in Galaten 2, maar dat hij toch wel wat moeite heeft gehad met bepaalde dingen. Hij was dus Jood opgegroeid en hij was, als je het mij vraagt, de meest vooraanstaande discipel geweest van de Heer Jezus. Hè? De Haantje de Vorst in ieder geval. Maar ook als je in Handelingen 10 de geschiedenis met Cornelius leest, dat Petrus een visioen krijgt. Met het kleed met reine en onreine dieren. En dan wordt het tot hem gezegd, ja, eet. En dan zegt hij, ja, dat ga ik niet doen, want ik heb nog nooit iets onreins gegeten. Hè, dus dat is voor Petrus natuurlijk echt een proces geweest, waarin hij moest omdenken, inderdaad. Metanoia, hij moest tot bezinning komen. Ja, en dat heeft hem moeite gekost. Nou, dat lees je dus onder andere in Galaten 2. En, maar hier komt hij dan, is het onze geliefde broeder Paulus. Want hij wist natuurlijk toch dat Paulus het bij het juiste, bij het rechte eind had. En ook Petrus had de waarheid lief. En dan mogen best wel eens harde woorden vallen. Als het om de waarheid gaat. Ja, de waarheid is hard, zegt men. Daardoor wordt hij in deze wereld in ongerechtigheid in ondergehouden. Maar ja, wanneer je liefde hebt voor de waarheid, nou, dan kun je best eens kun je ook best wel eens felle discussies voeren. Prima. Zolang het op inhoud gaat en met liefde voor de waarheid. Die discussies zullen zij dus ongetwijfeld ook gehad hebben. Maar Petrus zegt hij, acht het geduld, hè, die langmoedigheid, zoals de Statenvertaling dat zegt, dat geduld waarover hij het ook al had in vers 9. Hè, de Heer vertraagt de belofte niet gelijk enige dat traagheid achter, maar hij is geduldig over ons, over jullie, omdat hij niet van plan is enige verloren te laten gaan, zei vers 9. En hier zegt hij, acht het geduld van onze Heer redding. Beschouw het geduld van de Heer, het geduld dat de Heer heeft met het uitblijven van de wederkomst, beschouw dat als redding. Zo moet je dat zien, zegt Petrus. En dan zegt hij, zoals ook onze geliefde broeder Paulus aan jullie schrijft. Het is de boodschap wat Petrus hier naar voren brengt, in zijn laatste brief, in het laatste hoofdstuk, aan het einde van zijn leven, is de boodschap van Paulus. Dat de Heer geduldig is, want hij is niet van plan enige verloren te laten gaan. En hier zegt hij dan ook, beschouw het geduld van de Heer, acht het geduld van de Heer als redding. Zoals ook onze geliefde broeder Paulus aan jullie schrijft. Ja, de vraag is natuurlijk, in welke brief is dat dan geweest? Want de geadresseerden van deze brief, dat zijn gelovigen uit Israël. Dus dat zou zomaar de Hebreeënbrief kunnen zijn. Die ook aan Hebreeën is geschreven. En waarvan de schrijver zich niet bekend maakt. Maar ik heb een sterk vermoeden dat dat toch de apostel Paulus was. Maar dat kun je niet hard maken. Dat het Paulus geweest is. Dus daar houden we het maar bij. Maar dit is bijvoorbeeld ook een aanwijzing dat Paulus Hebreeën geschreven zou hebben. Ja, of Petrus moet het hier over een brief hebben die verloren is gegaan en die wij niet kennen. Want blijkbaar heeft onze geliefde broeder Paulus een brief geschreven aan dezelfde geadresseerde als Petrus. Nou, dat waren niet de Colossenzen, dat waren niet de Efeziërs, dat waren niet de Romeinen. Nee, dat waren gelovigen uit besnijdenis. Dus de Hebreeënbrief, ja, of er moet nog een brief geweest zijn die niet bewaard is gebleven. Maar ik houd het ook op de Hebreeënbrief, maar ik zoek er geen ruzie over met mensen die er anders over denken. Maar wat Petrus in dit hoofdstuk naar voren brengt, dat God niet van plan is enige verloren te laten gaan, dat het geduld van de Heer dat het geduld van de Heer in het uitblijven van die parousia, in het uitblijven van de wederkomst, dat het met het oog is op het geduld van de Heer, dat hij niet van plan is enige verloren te laten gaan. En dat het is met dat je dat moet beschouwen, dat geduld, dat het uitblijft, niet als traagheid. Hè, en zoals die spotters dat zeggen van alles blijft maar vanaf het begin van de schepping en er verandert maar niets. Nee, het is het geduld van de Heer, want hij wil niet dat enige verloren gaan. Je mag dat beschouwen, zegt Petrus, als redding. Nou, dat is precies de boodschap van Paulus, die Paulus, onze geliefde broeder Paulus, in die twee dagen van 1000 jaar bekend mag worden. En waarin ook de boodschap van zijn brieven, van de brieven van Paulus, waarin die leidend is. Waarin die, waarin de apostel van de natie ons onderwijst. Acht het geduld van onze Heer redding, beschouw dat als redding, zoals ook onze geliefde broeder Paulus aan jullie schrijft, naar de wijsheid die aan hem gegeven wordt. Gaat nog verder. Zoals ook in al de brieven waarin hij over deze dingen spreekt. Dus Paulus spreekt in al zijn brieven van de dingen die Petrus hier naar voren brengt. Nou ja, dat kun je wel zeggen. Maar Paulus spreekt in al zijn brieven van Gods geduld. Van Gods langmoedigheid. Paulus spreekt in al zijn brieven dat Gods geduld beschouwd moet worden als redding. Want hij is de redder van alle mensen. En Paulus schrijft in al zijn brieven dat God niet van plan is enigen verloren te laten gaan. Want Paulus' brieven spreken van de verzoening van het al, het heelal, de redding van allen, de rechtvaardiging van allen. Dat is de boodschap van Paulus. Nou, dat wist Petrus blijkbaar hier aan het einde van zijn leven. En hij zegt, ja, dat heb ik van Paulus. En als je er meer over wil weten, dan... hij heeft jullie daarover geschreven, maar hij spreekt ook in al zijn brieven van die zaken. Oftewel, hij verwijst naar al zijn brieven, dus die blijkbaar ook wel aan het rond gaan waren. Die circuleerden blijkbaar al die brieven. Ja, daarin zijn sommige dingen moeilijk te begrijpen, zegt Petrus. Ja. Ja. En dat wist hij natuurlijk als geen ander. Vandaar dat hij dat ook hier zo nadrukkelijk naar voren kan brengen. Ja, en eigenlijk proef ik onder die woorden van, ja, weet je, ik heb het ook moeten leren. En dat is wel lastig voor jullie, hè, aan de mensen waaraan hij schrijft. Maar pak zijn brieven er maar bij, want hij schrijft daarover in al zijn brieven, spreekt hij over deze dingen. Zijn sommige dingen zijn moeilijk te begrijpen. Zeker vanuit de positie van de Jood en vanuit... Ja, zij waren anders opgevoed, opgegroeid. Zij hadden een andere toekomstverwachting altijd gehad. Ja, en daar was nu iets tussen gekomen, om het dan nog maar een keer zo te zeggen. Maar Petrus erkent dat ten volle aan het einde van zijn leven, in dit hoofdstuk. Daarin zijn sommige dingen moeilijk te begrijpen, die de onkundigen en labielen tot hun eigen ondergang verwringen, evenals ook de overige schriften. Ja, ongeleerd staat er geloof ik in de Statenvertaling. De ongeleerde en onvaste. Maar je bent dus inderdaad onkundig als je ongeleerd bent. Ik bedoel, Petrus had het ook moeten leren. En tot die tijd was hij daarin ook onkundig. Labielen. Ja, dat wilde ik toch nog even laten zien. Dus dat doen we dan zo. Ja, wij hebben bij labielen ook vaak onze eigen gedachten. Maar labielen, dat betekent dat je niet staat. Niet vast staat. Dus dat wat in de Statenvertaling staat, het onvaste, is ook wel een prima vertaling als je het mij vraagt. Wanneer je labiel bent, dan sta je natuurlijk niet. Dan word je snel heen en weer bewogen. Volgens mij gebruiken wij het vaak met emoties. Nou, die is een beetje labiel. Hè? Dan ben je vaak in tranen of depressief. Dan ben je een beetje labiel. Dan hebben gevoelens de overhand. Maar Petrus, die gebruikt het hier in een wat ander verband. Hè? Ongeleerd, dus je bent onkundig en dan sta je niet vast. In die dingen. Niet standvastig. Hè? Paulus zegt ook vaak in zijn brieven: weten jullie dan niet? Weet gij niet? Of hij gaat van: nou ja, jullie weten immers dat. En dan komt er weer wat van dingen die wij vaak niet weten, denk ik dan altijd. Weten jullie dan niet dat wij de wereld oordelen zullen? Of weten jullie dan niet dat wij dat de heiligen zelfs de engelen zullen oordelen? Nou, ik denk dat heel veel gelovigen dat niet weten, inderdaad. Nee. Daarin zijn sommige dingen moeilijk te begrijpen die de onkundigen en labielen tot hun eigen ondergang verwringen, verdraaien, evenals ook de overige schriften. Ja, er wordt wat gedraaid en verdraaid, maar daarvoor hebben we gelukkig een leermeester en dat is onze geliefde broeder Paulus. En ook Petrus die gaat ons, die komt in dit hoofdstuk aan het einde van zijn leven, aan het einde van die laatste brief van hem, komt hij ook tot die conclusies. En brengt hij dat ook naar voren. Nou ja, daar wilde ik het maar bij laten voor deze ochtend.